Aartie speelde een heel mooi lied. Laat de boodschap dan weer klinken. Maranatha, Jezus komt. Ik zou zeggen, laten we maar naar die boodschap toe gaan zometeen. En Aartie stoppen we even met orgel spelen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. De zaal zit weer bijna vol. En we zijn heel dankbaar dat jullie gekomen zijn. En ik mag jullie allereerst, voor ik het vergeet, de groeten doen. De hartelijke groeten van de vrouw van Dato, Henny. Ze is weer aan de beter in de hand. En ik hoor zo heel voorzichtig, misschien komt ze over 2 weken weer mee. Ik zeg al tegen Dato, doe voorzichtig aan. Want met zo'n, ja, als de gezondheid een beetje broos wordt, moet je toch om denken. Maar nou ja, Dato die is, je vrouw is broos vaatwerk, hoor ik thuis nog wel eens. Dus denk erom. Goed, we gaan beginnen. Vanavond volgens aan de orde Jeruzalem en Golgotha. En ja, dan is het een beetje een schot voor open doel om voetbaltermen te gebruiken. Jeruzalem, heel mooi lied, 254. Laten we daarmee beginnen. Stad die mijn hart gestolen heeft. Ik ben helemaal geen stadsmens, maar die stad, die kunnen we een maand die loslaten. En dan klaag ik niet. Goed, het is een beetje een deel van het onderwerp van vanavond. Zo gaan die beiden tezamen in Jeruzalem en op Golgotha. En dan is dat natuurlijk altijd het zicht op de Heer Jezus. Is eigenlijk altijd het onderwerp hier op deze avonden. En daarom gaan we eerst een zegen vragen, zodat we door Dato heen een helder zicht krijgen op die samengaan van die twee. Ja, Vader, dat willen we doen. Uw zegen over deze avond afsmeken. Want als we het zonder u zouden doen, dan kunnen we beter meteen stoppen en naar huis gaan. We danken u dat we zo bij u mogen komen. Dat de weg open is. De weg is vrij. We mogen u zomaar aanlopen. En bidden. Heer, wilt u het allemaal zegenen. Ons zingen, het orgel spelen, het met elkaar bestuderen van uw woord. Heer, we kunnen niet zonder u. En daarom leggen we deze avond in uw handen. Wilt u het geven, Heer, dat onze harten geraakt worden door dat woord. Dat we zo daarmee bezig mogen zijn. Dat woord wat we van dag tot dag tot ons nemen. En wat is het dan heerlijk dat we vanavond iemand hebben bereid gevonden om het woord aan ons uit te leggen, door te geven, geweldige mooie dingen eruit op te diepen. Zoals we al twee avonden op een geweldige mooie manier van broeder Dato hebben mogen horen. Wil hem alles geven wat hij nodig heeft om de Heer Jezus groot te maken. Wat zo zijn geliefde onderwerp is. Heer, zegen hem dat hij ons mag bereiken, ons hart mag bereiken. En dat deze avond mag zijn tot glorie van zijn naam. Heer, we leggen het allemaal bij u neer. En we bidden zo voor elkaar. We bidden ook voor uw volk Israël. Waar altijd zoveel onrust is. Waar achter de schermen heel vaak dingen gebeuren waar wij soms niet het goede zicht op hebben. Maar het ligt altijd onder druk. Uw volk wat zo door de wereld verguisd wordt. En als we dan vandaag de krantenkoppen erop naslaan dat het antisemitisme wereldwijd weer zo'n geweldige vlucht neemt. Ja, geweldig is het helemaal niet, want het is verschrikkelijk zoals uw volk elke keer weer in de verdrukking komt. Daarom willen we heel speciaal bidden voor uw volk, uw land, want u heeft daar uw hand op gelegd. Daarom dragen we ze aan u op. Vader, we bidden ook voor onze broeders en zusters in de verdrukking. Want ook wereldwijd is die christenvervolging steeds erger aan het worden. We bidden voor al onze broeders en zusters in wat voor landen dan ook. We weten het soms niet eens precies, maar dat er vervolging is, dat weten we. En ook met name in China, Noord-Korea, waar het druk steeds groter wordt. Christenen niet meer in vrijheid samen mogen komen zoals wij dat hier vanavond mogen doen. Daarom willen we bidden voor hen. En willen we danken voor onze vrijheid die we in Nederland nog hebben. We bidden voor een zegen voor Nederland. Wilt u Nederland tot één keer laten komen met alle idioterie bijna die er ook vanuit de politiek op ons afgevuurd wordt. Hier in Nederland die zo massaal u loslaat. We bidden voor ze dat er een nieuwe herleving mag komen. Een herleving omdat we weten dat het niet zo lang meer duurt dat de Heer Jezus terugkomt. Daarom, de tijd is nog kort. Daarom hebben wij nog mogelijkheid om mensen te bereiken met uw woord. En misschien mogen we vanavond die toerusting vinden om het gesprek met elkaar, maar dan met name onze ongelovige buren misschien, familieleden die de Heer Jezus nog niet hebben aangenomen, om hen daarmee te bereiken. Heer, zo zegen, wilt u zegenen deze avond. Alles gebruiken tot glorie van uw grote naam. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Goed, we hebben verder niet zo heel veel om mee te delen. Ik heb een broeder waar we wel eens voor gebeden hebben, Jan van Soest. We hadden vanavond nog even met elkaar erover. Jan van Soest is weer thuis. Hij heeft op het ogenblik een groep timmerlui aan de gang. Die krijgen een nieuwe keuken in zijn nieuw appartement. Dus daar gaat het wel goed. Maar Jan die zegt, ik ontvlucht even de drukte. Ik ga een paar dagen naar mijn kinderen toe. En als het klaar is, dan ga ik weer terug. Maar het gaat weer de goede kant op met hem. Zover je dat goede kant. De gezondheid, die laat het heel voorzichtig aan afweten. Maar met Jan gaat het steeds beter. Lichamelijk niet, geestelijk wel. Goed, maar we blijven voor hem bidden. En dan wil ik voorstellen om nu ons tweede onderwerp uit de titel van de avond op Golgotha. En dan past heel mooi het lied bij. Op die heuvel daar ginds. 836 uit de bundel. En dan leg ik de microfoon neer. Dan mag onze broeder Dato het overnemen. Ja, ik snap hem, Dato. Nou, oké. Ja, prima. Ja. Aart die speelt altijd een mooi voorspel op dit lied. En Gert die zit al klaar met de collectezakken. Dat zijn van die dingen. Ja, het is gewoon even een noodzakelijk kwaad. Mensen helpen ons met die kosten. En komt goed. We gaan direct zingen. 836 op die heuvel daar ginds.
In het grijze verleden, dat weet ik niet precies, maar in het verleden heb ik wel eens een Bijbelstudie doorgegeven over de vier uitdrukkingen die in het Oude Testament de vier evangeliën duiden. En dat is vier keer het woordje spruit met een hoofdletter. Sommigen hebben dat echt beluisterd, maar ik wil het toch even memoreren nu. Is die niet aan of zo?
Jawel, iets hoger.
Vriend, kom hoger op, is een tekst. Dit was wat anders. Maar die vier uitdrukkingen vindt u in Zacharia 6 en Zacharia 3, in Jeremia 23 en in Jesaja 4. In Zacharia 6 gaat het over de spruit die priester is. En dat correspondeert met het Lucas-evangelie. En Zacharia 3 is de spruit de knecht. En dat correspondeert met het Marcus-evangelie. In Jeremia 23 is de spruit een koning. En dat correspondeert met het Matthäus-evangelie. En in Jesaja 4 is de spruit Yahweh zelf, de Heere zelf. En dat correspondeert met het Johannes-evangelie. Dat zijn de kapstokken waaruit van tevoren al zou kunnen worden geconcludeerd dat we vier evangeliën hebben. Niet vijf en ook niet drie, vier. En die hebben we ook, godzijdank. En mensen die proberen wel eens daar één verhaal van te maken, dat is dan logischer, met een paar data erbij en wat tijdsduidingen. Maar ze gaan voorbij aan dit bijzondere van het Oude Testament. Nu wil ik u vanavond iets voorlezen uit het Johannes-evangelie. En dit is dat evangelie waar het gaat over de spruit. Iemand die zou uitspruiten, maar die Yahweh zelf is. Het is in het thema van de vader en de zoon die samengaan, die een bepaalde route gaan. De tekst is uiteraard ontleend aan Genesis 22, waar Abraham en Isaac samengaan. Daar komt die tekst vandaan. Maar het heeft te maken met de weg die de Heer Jezus samen met zijn vader ging. We willen in deze serie graag nadenken over dat bijzondere van de vader en de zoon die samen gingen. Ook als het ging om Jeruzalem, ook als het ging om Golgotha en om Gethsemane. Daar willen we nu vanavond aandacht aan schenken. En ik ga u iets, als het kan, u meenemen naar het Johannes-evangelie. U hoeft niet te bladeren in de rest van de Bijbel, tenminste, wat mij betreft niet, maar u mag doen wat u wilt. En ik begin in Johannes 10. Johannes 10. Als u het Johannes-evangelie een keer helemaal achter elkaar zou lezen, op een goed stil moment, dan zult u schrikken van de keren van het aantal dat de vader en de zoon het samen doen. Dat is heel, heel merkwaardig. Dat komt daar heel vaak voor. Niet een incidentje, maar bijna structureel. Johannes 10. Daar wil ik graag beginnen vanavond. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dan komt er altijd iets nieuws. Ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Tot zover eerst. Straks nog een tekst uit Johannes 10, maar eerst dit. De Heer Jezus in Jeruzalem heeft gemerkt dat ze hem helemaal niet willen. In hoofdstuk 9 is een blind geborene tot ziende gekomen, tot kunnen zien gekomen, door naar het badwater Siloam te gaan. Maar de Joden zijn driftig van plan om deze man uit de synagoge te stoten, dus uit de gemeenschap te duwen, en dat hebben ze ook gedaan. En de Heer Jezus zoekt hem dan op. En dan zegt de Heer Jezus dat mensen die zien misschien wel blind zijn, en mensen die blind waren nu kunnen zien. En op dat moment begint de Heer Jezus met de geschiedenis over de goede herder, zal ik maar zeggen. Dat hoofdstuk ken je wel, maar het begint niet met de goede herder, het begint anders. Het begint met een gelijkenis. De Heer Jezus praat vanaf vers 7 pas over het feit dat hij de goede herder is. Daarvoor gaat het over wat anders. Dat heeft wel te maken met een kudde en met een herder, maar het is echt wat anders. De Heer Jezus vertelt dat de schaapskooi er is. Nou, dat spoort met Psalm 95 bijvoorbeeld, of dat spoort met Ezechiël 34. Als u dat wilt naluisteren of nakijken, dan vindt u daar teksten. Maar Psalm 97 wordt ook Israël vergeleken met een volk, met een kudde, die een bepaalde weide heeft. Een schaapskooi heeft, waar de schapen bij elkaar zijn. Dat woord weide en het woord schaapskooi, dat mag u als is gelijk neerzetten. En nu zegt de Heer Jezus, wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Er waren toen binnen het volk van Israël zoveel dieven en rovers. Dat begon al met bijvoorbeeld de tempelreiniging, wisselaars die de zaak allemaal anders wilden doen. Je moest iets inleveren, maar dan kreeg je er wat anders voor in de plaats. Dat zijn de wissel. Ja, natuurlijk ging het op geld, snap ik wel. En die de duiven verkochten en mensen die andere dingen, zaken deden in de tempel. En de Heer heeft ze eruit gedreven. Dieven en rovers, die hebben alleen gehandeld om gewin te vinden, om winst te maken toen. Maar ze zijn allemaal van een andere route gekomen. Ze hebben een andere route gepleegd, behalve die ene. Want toen de Heer Jezus kwam, dat hadden we de vorige keer, en hij zijn dienstwerk begon, daar bij de doop van Johannes, daar bij de Jordaan, toen heeft God een stem laten horen, dat jij bent mijn geliefde zoon. Als ik het anders vertaal, met vanavond, toen deed de deurwachter de deur open. Want dat gebeurde. Die is het. Al die anderen, die zijn ook binnengekomen, maar die zijn aan het klauwen. Die zijn dieven en rovers. Die proberen er winst een slaatje uit te slaan. Maar die ene die kwam om het welzijn van de schapen te zoeken. En God heeft met alle respect de deur wijd en wijd opengezet voor de Heer Jezus. En hij is naar binnen gegaan. En hij heeft zijn schapen uitgeleid. Dus dat is niet de stal nog of zo. Daar breng je ze bij elkaar. Maar hij heeft ze eruit getrokken. Die blind geborene is eruit gehaald. En Nicodemus is eruit gehaald. En die mevrouw die overspel gepleegd heeft in hoofdstuk is eruit gehaald. En die ene die in Johannes 4 genezen werd. Of die mensen die zijn hulp nodig hadden, die zijn uit die schaapskooi gehaald. Van die weide die er oorspronkelijk was, van de kudde Israël als geheel, zijn ze eruit gehaald, bij name. Daarom is Johannes het evangelie waar de individuele roeping plaatsvindt. Dat zie je allemaal, het zijn altijd enkelingen. Niet zozeer het collectief, niet die hele schade, maar bij name geroepen. Dat is de Heer Jezus. En als hij met zijn schapen naar buiten gaat, dus buiten die schaapskooi, buiten die weide gaat, dus niet op de basis staat van het oude Israël, waar de fariseeën en de schriftgeleerden alle macht hadden en alle gezag hadden en dat ook claimden en dat ook wilden. Ze wilden de begroetingen op de markten. Even. U vindt van alles over die dieven en rovers, die zijn alleen maar bezig geweest met zichzelf. En dan komt die ene door de deurwachter geopende deur binnen en hij haalt ze uit Israël. Hij is die schaapskooi binnengegaan, die weide binnen gaan treden en daar de schapen uitgehaald. En is voor ze uitgegaan. En ze zullen zijn stem kennen en dan ook zijn weg vervolgen. Maar God de Vader heeft de deur voor hem bijzonder geopend. En vanaf dat moment, zegt Jezus, is niet meer Israël de schaapskooi, maar is de deur gevormd door de Heer Jezus zelf. En dan komt ook dat er ook nog andere schapen zijn die niet van die stal waren, die mensen uit Ermelo en zo. Ook die moet ik toebrengen. Dan ineens is er een andere route. Het is niet het volk Israël. Je hoeft niet daarheen te gaan. Je hoeft ook niet het Joodse geloof aan te nemen of de Joodse traditie over te nemen. Dan is de Heer Jezus zelf de deur. Dat is een merkwaardig verschil in het hoofdstuk. Het begint met een schets van de schaapskooi en dan gaat het verder met de Heer Jezus die de deur is. En dan moet je bij hem zijn. Niet bij Israël. Hij is natuurlijk uit Israël. Romeinen 9 vers 5 staat in mijn hoofd gegrift bijna. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Punt. Dat is zo klaar als een klontje. Maar hij is hier een andere route gegaan. En dat bijzondere van dat samengaan van die Jezus met de deurwachter, dat we ook even beklemtonen, dat zie je weer. Zo gingen die beiden samen. Dat is een heel bijzonder proces. In hetzelfde hoofdstuk, vers 28, laat ik ook vers 27 nemen. Dus Johannes 10, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dan komt natuurlijk de clue. Daar willen we naartoe vanavond. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden pakten stenen op opnieuw om hem te stenigen. Jezus antwoordde, ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? Daar zie je de Heer Jezus. Die geweldige herder van de schapen. Die uit die stal van Israël één voor één uitgeleid heeft. En die, ik heb die tekst niet gelezen, maar dat is vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. Die hebben ook die lui uit Ermelo in omgeving. Die hebben kennis gemaakt met hem. En die zijn er nu ook bij die kudde. En hij zegt, er zijn dus een geweldig aantal zegeningen. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. De schapen van Israël werden niet verzorgd. Het verdrukte werd niet verzorgd. Dat is de klacht in Ezechiël 34 van de herders. Ze hebben niet naar de schapen gekeken. Ze hebben de zieken niet verzorgd. Ze hebben de afgedwaalden niet opgezocht. Ze hebben van alles niet gedaan. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft jou en mij opgezocht. En ieder die hier is, zal toch een keer in zijn eigen leven ook moeten durven zeggen, ik ben ook een schaap van de Heer Jezus. Ja, dat hoort bij zondagsschoolwerk. Denkt u, nou, dat dacht ik ook altijd, maar dat is niet zo. U hoort ook bij die kudde. Met die goede herder. Ik ben zo blij dat hij mij heeft opgezocht. Daar waar ik woonde, met de middelen die daar waren, met de mensen die hij daar gebruikte, ben ik tot geloof gekomen. En het is een geweldig iets dat je die stem van de Heer Jezus hebt leren kennen. En nu zegt hij, maar niemand zal ze uit mijn hand drukken. De herders van Israël hadden die mensen losgelaten. En als de beer en de leeuw kwam, dan waren ze aan het rennen voor zichzelf. Maar niet voor die schapen. U weet wat David als voorbeeld dan doet. Nou, die dingen die zijn heel duidelijk. Maar hier is het dat de Heer Jezus en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Weet u dat u, als u gekocht en betaald bent door de Heer Jezus, als u bij die kudde van hem hoort, dat u nooit verloren kunt gaan. Niemand kan ze uit mijn hand drukken. U kunt denken wat u wilt en u kunt moeilijke dingen meemaken die misschien voor mij ook te hoog zijn, te zwaar zijn, Maar niettemin, niemand kan ze rukken uit de hand van de Heer Jezus. En ook niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Want ik en de Vader zijn één. In een nog verder wegliggend verleden hebben we wel studies gedaan over de tabernakel. En bij die tabernakel is het eigenlijk een gebouw opgezet uit berderen op grote, zware planken. Die zijn enorm zwaar. En onder die planken zaten twee zilveren klossen, twee zilveren voeten. En we hebben daar, u pluist maar een keer na, of u zoekt, u googelt maar een eind weg, dan komt u er nog wel echt wat tegen. En dan ziet u dat die twee zilveren kolossen te maken hebben met twee dingen. A, ze zijn van zilver. Dat betekent dat het te maken heeft met de prijs. Met de prijs die voor de verzoening betaald is. Het kostbare bloed van onze Heer Jezus. Dat is de prijs die voor de verzoening betaald is. Maar B, is dat die twee ook nog te maken hebben met twee kanten van een zaak. Namelijk, niemand kan ze rukken uit de hand van de Heer Jezus. En niemand kan ze rukken uit de hand van de Heer Jezus en van de Vader. Zo wordt u gezien. En als je jezelf één keer zo zag, misschien wel eens een soort schilderijachtig gebeuren, van nou, ik sta daar als een plank in het huis van de Heer om dienst te doen. Ik word ook in bedwang gehouden door de andere planken en door samenbindende factoren. Die zorgen ervoor dat ik ook overeind blijf staan. Maar de ondergrond is, niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader en niemand kan ze uit mijn hand drukken. Nou, dan zou je eigenlijk halleluja moeten roepen of zo. In het Nieuwe Testament komt de halleluja pas voor in Openbaring 19, niet eerder. U zoekt te vergeefs. In het Oude Testament staat het er bol van, bij wijze van. Heel vaak, gelukkig, mooi woord. Prijs de Heer, loof de Heer. Maar in het Nieuwe Testament begint het pas als de valse bruid geoordeeld is in Openbaring 19. En dan ineens komt het halleluja weer terug. Dan komen de halal psalmen ook weer terug. Dat is een prachtige parallel. Feit is dat je dan echt blij wordt en echt de Heer gaat prijzen van ja, niemand kan ze rukken uit mijn hand, zegt de Heer Jezus, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Zo gingen die beiden samen. Dat werk van de Heer Jezus is nooit los geweest van de Vader, nooit. Dat wordt nog moeilijker hoor, want ik zeg het een beetje nadrukkelijk nu, om de sprong naar straks ook een beetje te kunnen pakken. Maar dit is al bijzonder. Dat u en ik gelovig in de Heer Jezus zo verzekerd zijn dat niemand ons iets kan aandoen. Wie zal ons beschuldigen? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als dat zo is, dan zijn we geweldig gezegend. En dat bent u. U bent gezegend met een geweldige zegen. En niets en niemand kan u scheiden van de liefde van de Heer Jezus. We gaan bladeren naar hoofdstuk 12 van Johannes. We blijven in het Johannes en het gaat steeds een beetje verder naar achteren of verder naar het eind. Johannes 12. De Heer Jezus loopt in Jeruzalem. Daar zou het over gaan vanavond volgens de aankondiging. Vers 26. Vers 25 voor het verband. Wie zijn leven lief heeft zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dus als je de Heer Jezus dient, gaat de Vader je eren. Zo gingen die beiden samen. Alleen al dat. Het is buitengewoon. Als je de Heer Jezus dient, misschien een beetje koud water afleveren of een kop soep brengen of een stukje bladharken doen. Weet ik veel wat. Ik bedenk nu maar even wat ik vandaag zag. Maar als je de Heer Jezus dient, dan gaat de Vader je eren. En dat wordt verklaard. En waar ik dien, Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, dan zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Vers 26. En nu is mijn ziel ontroerd, of in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, nee, niet voor mij is deze stem geweest, maar voor u. Hier staat dat de Heer Jezus zijn laatste route in Jeruzalem, waar Grieken willen dat ze de Heer Jezus mogen zien, mensen Jezus te zien. Die laatste route van hem in de stad. Een stem uit de hemel. Een donderslag. En de Heer Jezus heeft gezegd, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt, de stad hier in dit hoofdstuk, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht. En nu is mijn ziel ontroerd. Ik ben eigenlijk ondersteboven. Zoals hij in Johannes 14 zegt, uw ziel wordt niet ontroerd. Je hoeft je niet ongerust te maken. Maar hij was het wel. Ook bij het graf van Lazarus, ook hier. Daar vindt u de gevoelens van de Heer Jezus. En wat zal ik dan zeggen? Verlos me uit dit uur. Laat dit uur weggaan. Laat dit niet zo gebeuren. Maar daarom ben ik zelfs gekomen. Dat is de opdracht geweest. En die opdracht wil ik graag gaan vervullen. Inhoud geven. En dan komt er een stem uit de hemel van de Vader. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Er is overleg. Tijdens het naar binnen gaan in Jeruzalem is er overleg tussen de Heer Jezus en de Vader. En dan komt er een stem. Toen de Heer Jezus begon, was er een stem. Ik heb het net geciteerd. De deurwachter deed de deur open. Halverwege was er een stem. Ik heb dat gehad de vorige keer. Toen we over Galilea spraken en er op de Tabor keken, waar een stem uit de hemel kwam. En nu is er weer een stem aan het eind van de route. En die stem die zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Ik ga hem glorie geven. Ook al heeft de hele meute geen goed woord voor hem over, geen halleluja voor hem over, ook al zegt iedereen weg met hem. Ook al nemen ze stenen op om hem te stenigen. Dat gebeurt. We zullen het straks zien. Niettemin zegt de Vader, maar hij wordt verheerlijkt, maar dat doe ik. De Vader en de Zoon zijn beide bij die intocht betrokken. Heel precies. En heel bijzonder. Bijna niet weg te cijferen. Het is dus niet alleen de route van de Heer Jezus, het is ook de route van de Vader. Hoofdstuk 13. Weer iets verder in datzelfde Bijbelboek. 13, 14, 15, 16, 17. Aha, denkt u. Dan krijgen we een leesdienst. Nou, kan geen kwaad hoor. Het is beter een leesdienst zo. Maar geleuten van een ander. Nee, ik bedoel even ontspannen. Maar ik wil zo graag dat u de schrift gaat lezen. Dat u gaat genieten. Ik ga terug van 17 naar 13. Misschien heb u die stukjes, die laatste woorden van die Jezus, die bijzondere ontmoeting, toen hij de discipelen bij elkaar bracht in die bovenzaal, en daar een plek was waar hij alleen met de discipelen was. Hij is in de tempel niet meer geweest, maar daar heeft hij bijzondere dingen gezegd. We noemen dat wel eens de laatste woorden van de Heer Jezus, zijn afscheidswoorden. Ik was blij met de woorden die mijn vader als laatste tegen mij zei, dat vergeet je nooit weer. En dat heb je ook. Ook iets bijzonders. En dat koester je. Dat wil je wel inlijsten. En soms gebeurt het ook letterlijk dat het aan de wand komt of zo. Maar dit zijn de laatste woorden van de Heer Jezus. En hoofdstuk 17, ik ga dus nu terug. Ga de Heer Jezus vertellen, aan ons vertellen, dat de Vader van je houdt en dat de Vader jou als een geschenk gegeven heeft aan de gemeente, als gemeente, als een geschenk gegeven heeft aan de Heer Jezus. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik wil dat ze bij me zijn. Amen. Ik wil dat ze bij me zijn. En ik geef hun de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt. Verheerlijk mij. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dat hadden we net. Nou, jij krijgt zelf die heerlijkheid. Die glorie, die heerlijkheid krijg jij omdat de Heer Jezus wil. Ik ga dat delen met die mensen uit Ermelo. Met hen ga ik dat allemaal delen. En gelukkig ook met anderen. Maar stel je voor dat je hier niet woont. Nee, maar het gaat me nu om u. Het gaat me om u. Nee, maar u krijgt die heerlijkheid. En Johannes 17 is zo'n schitterend hoofdstuk. Dat wordt dan meestal het hoge priesterlijk gebed genoemd. Nou, ik durf te zeggen dat geen hoge priesterlijk gebed is. Dat is het per se niet. Maar het is een heel kostbaar, intiem gebeuren. Dat God de Vader spreekt met God de Zoon. En dat God de Zoon spreekt met God de Vader. Notabene over u en over mij en over ons. En die geweldige dingen uit de doeken doet. In hoofdstuk 16, ik ga terug. Hè. Dit is dus God de Vader die aangesproken wordt door de Heer Jezus. In hoofdstuk 16 gaat het over de Heilige Geest. Dat laat ik verder los. Want het gaat echt over wat de Heilige Geest zal gaan doen. Wil gaan doen. In hoofdstuk 15 gaat het over vrucht dragen. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Elke rank aan mij. Dat is hoofdstuk 15. Hoofdstuk 14 gaat het over het vaderhuis, daar gaat de Heer Jezus over vertellen. En ik wil dat ze daar zijn. En ik kom jullie halen, ik ga jullie brengen, daar waar ik zelf altijd gewoond heb. Daar ga ik jullie brengen, daar zullen jullie ook wonen. Tot in eeuwigheid. Hoofdstuk 13. Dat is het moeilijkste van die laatste woorden. Aan de ene kant niet, maar aan de andere kant wel waarschijnlijk. Dat zal wel direct blijken. In hoofdstuk 13 zegt de Heer Jezus, toen ze boven waren en nu neem ik graag wat water. Hij ging zijn kleren afleggen. En dan water deed het in een bak of een waskom. Goed. En begon de voeten van de discipelen te wassen. En dat wordt nog wel eens gedaan. Bepaalde gemeentes in Nederland hebben dat. Eén keer per zoveel tijd dan gaan de broeders en de zusters elkaar de voeten wassen. De zusters en de broeders. En dat is een soort ceremonie van we zijn zo nederig, dat doen we. Dat houden ze dan één dag vol. En dan is het weer over en een maand later dan moeten ze dat opnieuw leren. Dan zijn ze het alweer kwijt. Ik ga niet katterige dingen zeggen, maar zo is het gewoon. Maar het is niet een kwestie van een demonstratie van nederigheid. Dat vind ik wel, dat Jezus super nederig was, dat hij dat deed. Dat vind ik ook. Dus ik bedoel dat niet, dat hij dat niet in nederigheid deed, dat deed hij wel te degen in nederigheid. Maar de andere kant van de medaille is dat er een veel diepere betekenis is. En die diepere betekenis is heel bijzonder. De Heer Jezus zegt tegen Petrus toen hij wat tegengas gaf, van nooit en zo, en ik niet en u niet. En nou ja, je leest het maar, je hebt het al 20 keer gelezen. Maar als ik je niet was, Petrus, dan heb je geen deel met mij. Dat ga ik u nu voorlezen. Dat staat in Johannes 13, vers 4. Hij stond van de maaltijd op, legde zijn kleren af, deed een linnen doek om, deed hij om zijn middel. Vers 8, Petrus zei, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Sommige vertalingen hebben deel aan mij, maar echt, dat mag ik een keer geloven, moet u maar geloven. De grondtekst geeft alle vrijmoedigheid om te zeggen, het deel hebben met hem. Wat gebeurt er als je door de bezoedeling van je wandel hier op aarde, voeten wassen betekent dat het te maken heeft met je wandel, met je gang, met nou ja, waar je bent, waar je gaat, wat je doet, je handeltje. En wat ook. Wat gebeurt er als je in deze wereld vuile voeten krijgt, verontreinigd raakt? In je hart verontreinigd. Het gaat me niet over hygiëne van onze douchecel of badkamer. Dat voelt ook iedereen aan. Dat is het niet. Wat gebeurt er met een gelovige als hij zondigt? Het antwoord is, dan is de harmonie, dat is de gemeenschap, de intieme relatie met de Vader verstoord. Ik weet het met mijn eigen gezin, met mijn eigen kinderen. Je kunt een hele fijne relatie hebben met je kinderen, ook als ze heel jong zijn, maar ook later. Maar als er iets van een frictie komt, een beetje moeite is, iets verkeerds komt, dan is die harmonie weg. En dan kun je wel janken. Van hoe krijg je dat harmonieuze terug? Hoe krijg je die fijne sfeer? Een gelovige die zondigt, die kan een hele tijd op zijn automatische piloot doorgaan. Die kan gewoon doen, gaan naar de diensten, kan een lied opgeven, kan een mooi gebed uitspreken, kan actief zijn, kan ook nog wel zeggen, ik ga van stoelen sjouwen of ik ga dit doen. Van alles kun je doen. Maar de drive is weg. Want dat fijne van samen met de Vader en samen met de Heer Jezus zijn, is kapot. Dat gaat kapot. En dat moet tot herstel komen. Niet tot geloof komen. Als je één keer tot geloof gekomen bent, ben je een kind van God. Dan sta je op je zilveren voeten. Dan ben je in de hand van de Heer Jezus. En niemand kan je uit die hand drukken. En niemand kan je rukken uit de hand van de Vader. En toch, wat gebeurt er dan als een gelovige wel zondigt? Moet hij dan opnieuw beginnen? Nee, die geheel gewassen heeft, die hoeft alleen maar de voeten te laten wassen. Dus dat, niet nog een keer het hele proces overdoen, niet, maar wel die reiniging. Ik ben er dieper overtuigd geraakt, broeders, zusters, dat de voetwassing een van de allerbelangrijkste en de allermooiste dingen is die de gelovigen kunnen meemaken. En dat doet de Heer Jezus. Dat zal ik anders zeggen met de eerste Johannesbrief. En Johannes, indien wij gezondigd hebben, ja, absoluut. We hebben een voorspraak bij de Vader. Oh ja. En hij is in de verzoening. Als ik vandaag iets niet goed gedaan heb, en ik ben off the road, een beetje een raar woord, ik ben een beetje de verkeerde kant op gegleden. Dan gaat de Heer Jezus naar de Vader, en dan gaat de Heer Jezus tegen de Vader zeggen, ik heb voor daartoe betaald. Is het dan over? Nou, ik weet nog van niks. Dat is pas over als ik kom en zeg, Vader, dat had ik niet moeten doen. Of dat had ik niet moeten zeggen. Of ik had die kant niet moeten kiezen. Indien wij onze zonde belijden, dan zegt hij, ja, maar ik vergeef het je. Waarom? Omdat die voorspraak al geweest is. Voordat ik kwam met mijn belijdenis, was de voorspraak er al geweest. Probeer dat eens in te denken, hoe dat, dat samengaan van de Vader en de Zoon plaatsvindt. Continu. Steeds. 12 keer op een dag misschien. Ik weet het niet. 49, 70 maal 7. Beetje, bijna in die termen ga je denken. Dat is zo uniek. Dat de Heer Jezus daar is bij de Vader. En dat hij dit gaat zeggen. En hoe druk je dit uit? Nou, dat druk je uit door die voetwassing. Daarom, Petrus, als ik je niet was, dan heb je geen deel met mij. Nou, Petrus was de eerste die dat ondervond, een dag later. U weet het wel. Verloochend. En hij huilde bitter. Nou, precies. Hij was alle blijdschap kwijt. Alle harmonie was stuk geslagen. De eerste die dat direct ervaren heeft, en die is aan notabene al gezegd, ik heb voor je gebeden, omdat je geloof niet zou ophouden. En hij keek hem aan, daar in de hof van de hoge priester, die rechtszaal, zal ik maar zeggen. En daar heeft hij het ervaren, wat het is om zo, in echt wel zijn blijdschap, zijn harmonie, het gemeenschap hebben met de Vader kwijt. Diezelfde eerste Johannesbrief, die vertelt u nog eerder dan de tekst van dat hij een voorspraak bij de Vader is, dat onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Onze vertrouwelijke omgang, onze harmoniesfeer, ons omgaan, ons praten met elkaar, ons delen met elkaar. Als ik je niet was, kun je niet met mij in harmonie en in gemeenschap zijn. Nou, dat is het punt. Dit wordt wel eens gebruikt als een soort tuchtmaatregel voor de gemeente, en die gaat dan een tucht uitspreken over. Dat is het niet. Het is heel persoonlijk voor jou en voor mij. En het gaat niet één keer, maar ik weet niet hoe vaak ben ik de verkeerde kant op gaan kijken. Heel stom, een klein beetje, maar soms veel en ook grof. Maar als je terugkomt, dan moet je dat erkennen. Maar dan mag je weten dat de Heer Jezus juist daar bij de Vader geweest is om het over jou te hebben. En jou terug te brengen in die schitterende gemeenschap met de Vader. Gemeenschap met de Vader is hetzelfde delen hebben, dezelfde dingen delen. Dat is voetwassing. Waar was dat dan? Dat was in Jeruzalem. Daar gebeurde dit, toen. En nu komt misschien het allermoeilijkste, ook van mij om het uit te leggen. En toen kwam het moment dat hij, de Heer Jezus, naar het kruis ging. En dat hij daar gekruisigd werd. En dat ze hem bespot hebben. En geslagen hebben, gegeesteld hebben. Aan alle kanten miskend hebben. Hem als oud vuil hebben behandeld. En dat is het moment. Dat is het moment van kruisiging gekomen. Nou, en dan hoor je hem die de voetwassing deed bidden. Vader, ziet u weer beide, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als je ooit een moment van voetwassing zou willen, dan is dat het moment. Aan het kruis notabene. Toen het allesbehalve mooi was voor hem, daar heeft hij dit als eerste kruiswoord gezegd. En als dat niet zou zijn gebeurd, broeders en zusters, dan was Israël nooit, maar ook nooit meer in beeld geweest. Dan waren ze voor eens en voor altijd weg geweest. Maar juist omdat hij dat bad, zal er een toekomst zijn voor Israël. De toekomst van Israël is gegarandeerd door deze uitspraak. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als die schuld op hen zou blijven plakken, en sommige groepen plakken die schuld steeds op hem. Ze hebben toch de kruisiging gedaan. Ze hebben hem dit gedaan. En ze hebben hem dit gedaan. Ook dat gedaan. Maar als die woorden van de Heer Jezus daar aan het kruis uitgesproken niet zouden zijn geweest, dan had Israël geen toekomst. Dan kon je het vergeten. En u weet dat Israël een toekomst heeft. Even, het was zo enthousiast over Jeruzalem. Maar het is inderdaad nog een zooi. Het is geen grotere zooi dan in Amsterdam en in Nijverdal. Dit is allemaal hetzelfde. Even in theorie. Maar het is nog een zooi. Maar de Heer Jezus heeft gebeden. En dus zal de toezegging die God ooit gedaan heeft ten aanzien van Israël, dat ze daar zullen wonen, dat zal hij waarmaken. Voor 100%. Dat ze daar gezegend zullen zijn, dat zal gebeuren. En dat er van daaruit zegen stroomt als nooit eerder, dat zal ook gebeuren. Maar dat heeft te maken met dit. Maar nu gaan we nog een stapje verder. Toen de Heer Jezus daar aan dat kruis hing, en ook met Maria gedeeld heeft om dat te zeggen, vrouw zie uw zoon zie uw moeder, weet je wat. En met de medegekruisigde gesproken heeft, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Komt daar het middelste kruiswoord, het vierde kruiswoord. En dat is mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daar komt bij iedereen de grote moeilijkheid. En dat heeft hiermee te maken. En ik weet niet eens of ik het goed kan uitleggen. Ik heb de hele dag gepiekerd, hoe moet ik het zeggen? Ik overstem dat wel eens als ik u ontmoet met een grapje of met een stomme opmerking. Maar ondertussen zit je de hele dag door, hoe mag ik dit uitleggen? Nou, ik wil u dit proberen te vertellen. De Heer Jezus is nooit van de Vader verlaten geweest. Nooit. Ik en de Vader zijn één. En hij is Jahwe zelf. In de Hof Gethsemane, vlak daarvoor, heeft hij het woord ik ben gebruikt en alles deinsde achterover. Toen heeft hij zich uitgedrukt in de zin van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, die staan hier en als je mij zoekt, laat dan deze heen gaan, maar ze vielen gelijk achterover. Alle vijanden deinsden achterover. Dat zal in de toekomst precies zo gaan. Als hij verschijnt in glorie en in heerlijkheid in Jeruzalem, dan zijn al die legers, al die vijanden, die zijn in één keer achterover gevallen. Die zijn weg. Maar toch heeft de Heer Jezus hier gezegd, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat is het loon van de zonde? Dat is de dood. En waar eindigt de dood? In de hel. Er zit nog geen mens in de hel vandaag de dag. Nog niemand. Dat moet nog komen. Wel in het dodenrijk. Dat wordt genoemd in de schrift. Maar de hel, als u het boek Openbaring rustig leest, dan komt u erachter dat de eerste die daar komt is het beest en de valse profeet. Dat moet nog gebeuren. Deze is dus niet naar de hel gegaan en heeft daar een soort evangelieprediking gehouden. Sorry, ik wil dat niet naar zeggen voor anderen die dit geschreven hebben of gezegd hebben, maar dat is niet zo. Ik wil daar graag een keer over praten met jullie, over die Petrus-uitdrukkingen in de brief van Petrus, maar dat is echt wat anders. Maar hier zegt de Heer Jezus, Vader, niet, hij zegt, Vader vergeef het hem. En ook aan het eind zegt hij aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus begin van de kruisiging, Vader, vergeef het hem. Aan het eind van de kruisiging, Vader, snap je? Ik wil alleen maar zeggen, toen was de Vader en de Zoon waren één. En aan het eind was dat weer zo. Er zit alleen een klein stuk tussen. En met name die ene uitdrukking, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Komt uit Psalm 22, weet u, want dat heb u heel vaak gelezen, veronderstel ik, of gehoord. En dan gaat het over David, die zich zo ellendig voelde, dat allen tegen hem waren. En hij heeft dat zo gedicht. En verder zijn er van mijn verlossing, hoort toch de klacht die ik over mijn lippen laat gaan. Dat is zo. De Heer Jezus heeft diezelfde woorden overgenomen. Betekent dat nu dat God hem verlaten zou hebben? Dat God de Vader zijn Zoon daar even kwijt was? We hebben het namelijk over de Vader en de Zoon die samen gingen. Nou, dat betekent het niet. Nooit. Never. Maar wat het wel betekent is het volgende. Iedere keer als jij zondigt, is er één die tussen beiden springt. Maar vanaf het moment dat al mijn zonden, ik wil het niet eens over jouw zonden hebben, maar mijn zonden op hem geladen worden, dat hij daarvoor boeten moet, dat hij daarvoor sterven moet, dat hij daar het offer voor moet zijn, een boetedoening moet doen, dan is er niemand die tussen beiden springt. Dus niemand. Als ik zondig, dan lost hij mijn zonden op. Mijn zonden zijn op hem gelegd. Mijn grove zonden, het hele spul. Je weet niet veel hoeveel zonden, die miljoenen zonden. Die zijn op hem terechtgekomen. Maar zelfs de zonden die je na je bekering doet, misschien vandaag gedaan hebt, die worden dan door hem overgenomen. Vader, vergeef het hem. Want ik heb voor hem betaald. Maar nu is hij daar. De enige die overblijft, uiteindelijk moet God de heilige God zijn. Maar hij is heilig. God kan de zonde niet door de vingers zien. Dat is ondenkbaar. Iedere keer is het weggeschoven. En al onze prut is bij hem terechtgekomen. En toen is onze prut. En weet ik veel hoe vaak gestapeld. Is daar op het kruis gekomen. En toen leed hij. Toen moest hij betalen. Toen was er geen ander. En toen moest God, die heilig is, ook nog zeggen, ik kan niet anders. Ik zeg niet dat God niet anders wilde. Ja, hij wilde niet anders. Maar hij wilde ook meehelpen om ons te redden, om ons te verlossen. Maar hij kon niet anders dan zich voor hem verbergen. Door te zeggen, dit is nu de uiteindelijke penalty. Dat is de uiteindelijke prijs die betaald moet worden. En dat is gebeurd. Dat is de Heer Jezus. En daarom is hij gestorven. Daarom is hij in het graf gelegd. Maar door de majesteit van de Vader er weer uitgehaald, weet je wel. Dat is gelijk weer tot een andere dimensie gekomen. Maar het is wel gebeurd. En dat heeft de Heer Jezus gevoeld. Niemand is van God verlaten geweest, van jullie, nog nooit. Tot op u hebben onze vaderen vertrouwd, dus ook uit Psalm 22. Maar u, en ze hebben vertrouwd, en u deed hen ontkomen. Maar ik ben een worm en geen man. En dus ik zit met deze nadigheid en ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit. Hij wist het. Maar hij zegt het wel, dit is een hele zware route. Want nu krijg ik alles te dragen wat zonde en schuld te dragen krijgt voor een heilige God. Niet voor de Vader. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niet mijn Vader, waarom hebt u mij verlaten? Terwijl hij dat woord Vader bij het eerste kruiswoord en bij het laatste kruiswoord wil te degen gebruikt. Mijn Vader. Maar hier, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik koppel dat aan die voetwassing. Omdat ik dat eigenlijk het mooiste beeld vind. Dat nog nog steeds onze schuld altijd op hem wordt gelegd. En dat hij zegt, ik heb ervoor betaald. Maar uiteindelijk moet daar een keer afrekening zijn. Dat kan niet anders, want God is heilig. Hij is heilig, hij is rechtvaardig. Hij kan niet door de vingers zien, bestaat niet. Geen enkele zonde van jou kan zomaar gepardoneerd worden. Bestaat niet. Hij kan het niet door de vingers zien. En dus moet er een vereffening plaatsvinden. Daar moest een schuldoffer komen en hij was dat schuldoffer. En dat werd vroeger al buiten de legerplaats gebracht. Nou, Golgotha kruis stond buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En daar heeft de Heer Jezus dit geleden. En het moet voor hem vreselijk zijn geweest. Zo nauw verweven. Hij had in de hof al gebeden, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, wat u wilt. En toen wist hij het. Hij wist het wel, maar hij zegt ook daar al, het is een hele zware klus. Het is een hele opgave. Het is geen fluitje van een cent. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het zonder probleem gigantisch is. Maar aan de andere kant zo prachtig opgelost is, dat God alleen maar kan bedenken. Van, ik regel dat zelf. Ik regel dat met mijn zoon. Ik heb nog één zoon over. Hij had er maar één. Maar ik denk even aan een andere gelijkenis. Maar die ene zoon die moet het doen. En die zei, ik doe het. Ik kom op God om uw wil te doen. En hij heeft zichzelf gegeven. En dat mijn God is een soort belijdenis van, tot in de diepste diepte heb ik het willen dragen, heb ik het willen oplossen en dat is gebeurd. En daarom, het is volbracht, het is weg, het is over, het is gebeurd, het is helemaal over, het is echt gedaan. Alles is in orde. En dat is dan de uiteindelijke jubelroep daar aan het kruis van Golgotha. Dat is dan het laatste kruiswoord. Een van de kruiswoorden. Zesde. Het is volbracht. En dat is dan zo schitterend vertolkt. En dan vindt u de Heer Jezus weer in Jeruzalem. En dat wil ik ook met u lezen. In Johannes 20. Johannes 20. En weer in die bovenzaal. Dus waar hij die voetwassing deed. Daar is hij op de dag van de opstanding weer gekomen. Ja, en u kent die teksten wel, maar ik wil er toch graag iets over zeggen. Johannes 20, vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren. Dat is die bovenzaal waar ze avondmaal gevierd hebben en waar ze van de Heer Jezus genoten hebben. Maar die hebben ze uit vrees voor de Joden, die hebben de deuren. Uit vrees voor de Joden zijn dus de deuren gesloten geworden. Kwam Jezus en hij stond in hun midden. En hij zei tegen u: vrede zij u. En als hij dit gezegd had, liet hij zijn handen zien. En zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heer zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Ik weet niet of u ooit het boek Genesis gelezen hebt. Waarschijnlijk wel. Maar ik heb het misschien wel 20 keer gelezen, maar ik heb ook niet begrepen. Maar in Genesis 1 heb je dus de wording. In hoofdstuk 2 gaat het over de schepping. In Genesis 1 is het: in de beginnen schiep God, of goden, Elohim, schiep God. Het God in meervoudsvorm is dat, hè? Dat im-vorm is altijd een meervoud. Maar dan worden ze dus goden. Maar dat lijkt op een soort majesteits meervoud die misschien taalkundig ook wel overkomt bij u. Wij koningen de Nederlanden, of wij koning de Nederlanden, officieel. Dus dat is een majesteitsmeervoud, noemen we dat. Maar in hoofdstuk 2 van het boek Genesis gaat het nog een keer precies over hoe de mens dan is ontstaan. En dan gaat het niet meer over Elohim, maar dan gaat het heel merkwaardig over Elohim, Yahweh. Dus er komt voor het eerst de naam Yahweh voor. En daar gaat het over de drieënige, dus niet over goden, daar zou je zeggen, daar zit er al meer in. Dat meervoudsvorm is al meer dan één, dus dat kan, mag van mij ook. Maar het wordt heel duidelijk, als je in hoofdstuk 2 van het boek Genesis leest, dat de Heere God, dus Yahweh Elohim, dat die, wat deed hij dan? Mens uit de aarde formeerde en toen blies God de levensadem in zijn neus. Wat doet de Heer Jezus hier? Hij blies op hen. Toen ik het voor eerst heb, was een schok. Direct na het kruis, onmiddellijk nadat het werk volbracht is en God de Vader hem uit de dood heeft teruggeroepen en hem in majesteit een plaats heeft gegeven straks in heerlijkheid, daar is hij ook nu, gaat de Heer Jezus in die bovenzaal op hen blazen en zegt: ontvangt Heilige Geest. Hij blies dat geestelijke, die nieuwe mens is nu ineens zichtbaar geworden. Wie hebben dat gedaan? De Heere, Yahweh, samen. Dat wat toen gebeurde met Adam, is later gebeurd in die bovenzaal met jou en mij. Wij worden gezien in het vervolg van Petrus, Jacobus, Johannes en die andere 116. Zijn we in totaal 120 geweest. Dat wordt zo neergezet. En dat is bijzonder, dat is heel bijzonder dat de Heer Jezus samen met de Vader dit schitterende heilsplan, dit prachtige verlossingsplan heeft ontvouwd, inhoud gegeven en dat jij en ik daar nu de zegen van hebben ondervinden. Maar we lezen daar zo makkelijk overheen en dan zeggen we, ja, hij toont zijn handen en zijn zijde. Nou, dat doet hij. Dat wil hij ook nog doen door brood en beker vandaag. Hij wil zich laten zien. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ik wil daar geen theologische uitleg bij vertellen, maar ik wil je gewoon vertellen dat de Heer Jezus tekenen heeft gegeven waardoor we aan hem kunnen worden herinnerd. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dit heb ik voor jullie gedaan. En door de Heilige Geest die in ons kwam, is Gods adem in onze neus geblazen. En nu bent u een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Nu bent u een nieuwe mens. Die oude mens die zit er ook nog. En die kan zondigen, die kan je de verkeerde kant op sturen, maar die nieuwe mens, die richt je op de Heer Jezus en laat je zien wie hij is. Die nieuwe mens is gekomen door de Vader en de Zoon, die zo daar in Golgotha, Jeruzalem, bezig zijn geweest. Maar voor mij is dit, om in te lijsten, omdat ik het zo mooi vind, niet voor mij al, niet omdat ik het kan zeggen, maar omdat het zo kostbaar is. En dat we misschien wel tijd nodig hebben, misschien wel heel veel tijd nodig hebben om het te snappen, om het te pakken. Als we in de hemel komen en we zien die glorie van de Heer Jezus en die samenhang met de Vader. Ik begrijp het niet dat u ooit dat plan bedacht hebt om hem daar op het kruis zo te laten mishandelen. Maar dat moest. Want God, daar zijn we dan ook achter, is zo heilig dat ook jouw zonden niet zomaar gepardoneerd kunnen worden. Zomaar weggeschoven kunnen worden. Die moeten opgelost, dat die moeten beleden worden. Indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om die zonden te vergeven. Maar er moest één uiteindelijk, het ging allemaal naar de Heer Jezus toe, maar er moet uiteindelijk één zijn die het ook echt doet, die dat ook echt als schuld en zondoffer betaalt. En dat heeft hij gedaan. En daar was de Vader direct, continu direct in betrokken. Dat is mijn inhoud van vanavond. De Heere zegene u en mij. En ik wil daar graag voor danken. Vader, dank u wel dat u zo met de Heer Jezus die wegging. Dat u hem zo begeleidde. Dat u hem zo ondersteunde. Dat u bij hem was. Dat hij continu op u kon vertrouwen. Al in dat ene moment toen hij tot zonde gemaakt werd. Toen hij onze schuld, onze zonden stuk voor stuk aan God beleed. In die 3 uren van donkerheid. Toen alles duister was. Toen heeft hij dit moeten rechtzetten. Toen heeft hij moeten boeten. En omdat hij geboet heeft, hebt u hem uitermate verhoogd. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is, zegt Filippenzen 2. En ja, dat weten we ook. Dat is ook zo. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor uw geliefde Zoon. En we gaan met de Heer Jezus zeggen: Vader, maar u bent het. U bent het geweest. U hebt het geïnitieerd. En u bent met mij meegegaan. Vanaf het prilste begin tot het bittere einde. En tot de glorieuze overwinning. Vader, zo gingen die beiden samen. We willen u danken voor dat kostbare onderwerp. En we willen ook bidden dat we dit kunnen pakken in ons hart, in ons denken. En dat we dit vasthouden. En u nog veel en veel meer eer geven en veel meer glorie geven dan we ooit deden. We willen u dat bidden in de naam van de Heer Jezus.
Ik loop even naar haar toe om het laatste lied. Heb ik een ander opgezocht. Ik had er een beetje naar de toekomst gericht voor de volgende lezing die we hebben. Maar de laatste woorden uit het Johannes Evangelie. Vrede zij u. En dan kom ik terecht op een heel ander lied. 928. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar wat we hier beleden samen met elkaar. Als we dat nou eens meenemen en dat het werkelijkheid wordt in ons leven, dan is deze avond niet voor niks geweest. 928, twee coupletten. Verder met de laatste studie van Dado, de laatste van het jaar alweer. En dat handelt over een stukje eeuwigheid. En ik snap eigenlijk niet goed wat hij daarover gaat vertellen. Dus kom allemaal, want eeuwigheid, die kunnen we alleen maar over stamelen. En dan mag ik, voor de komende tijd zeggen, vrede zij u. Zoals het in het Johannes Evangelie zo mooi verwoord is. Tot over 14 dagen, wel thuis allemaal. Tot ziens. En er is koffie, ja.